Goedemorgen, welkom bij Protect 2021 Security Talks. De talkshow gemaakt voor mensen en door mensen met een hart voor cybersecurity. Mijn naam is Bastiaan Bakker en ik ben uw gastheer tijdens deze Security Talk. Wij zijn 100% live en dat betekent dat u zelf kunt meepraten en meechatten. Hoe dat in zijn werk gaat, gaan we u zo vertellen. En Security Talks vandaag gaat over Protect, digitale weerbaarheid. Wat kunt u doen om meer bescherming te realiseren? Deze editie van Security Talks is een hele bijzondere, want dit is de eerste editie die Motiv en Atos samen hebben georganiseerd. We zitten samen aan tafel en we hebben samen ook een aantal breakout sessies voor onze rekening genomen. En ik ben er ook trots op dat wij zo gaan beginnen met de CEO van Atos Nederland en de CEO van Motiv samen aan één tafel die praten over de toekomst van cyberveiligheid. We hebben een uitgebreid programma en dat ga ik graag met jullie doornemen. We hebben tussen 10:30 en 10:30 beginnen wij nogmaals met Peter Jong en Axel de Rel over Shaping the Future of Cybersecurity Together. We gaan het gewoon in het Nederlands zo doen. En aansluitend van 10:30 tot 11:30 wel in het Engels, Zina Zakur. En daar ben ik super trots op. Wereldwijde CTO Cybersecurity van Atos. Zij gaat ons meenemen in het portfolio en de innovatie en de toekomst. Na deze sessies hebben wij een tweetal breakout sessies achter elkaar. Dat gaat vanzelf allemaal, dus maakt u zich vooral geen zorgen. De techniek is in goede handen. Tussen 11:00 en 11:50. En vervolgens tussen 11:50 en pak een beet 11:15. Dan praten wij met twee stal sidekicks nog even na. En om 12:00 is er lekker een lunch. Daarna moet u zeker terugkomen. Want ook in de middag hebben wij een heel interessant programma en dat begint zeker gelijk in het begin. Ik ben er ook super trots op dat de ISO, de cybersecurity officer van een van onze grotere klanten, Frederik Mertens van het Belgische Fluvius, zeg maar even Stedin, hier komt praten over OT security en cybersecurity en SOC dienstverlening. En daarna Tim de Merck, de digitale weerbaarheid voor kinderen. Hij heeft een heel mooi platform gemaakt om kinderen tussen 8 en 10 jaar te trainen, op te leiden tot Cyber Rangers. Past mooi in ons programma wat wij ook kennen met cyberpesten. En ook in de middag hebben wij weer een tweetal breakout sessies die u hier ziet. Tussen 2:00 en 2:30. En daarna tussen, nou ja, zeg maar eventjes 2:30 en weer 2:45. En wij eindigen net als in de ochtend met een evaluatie van de dag. En om 3:00 is de show ten einde. Genoeg om over te praten. We gaan beginnen. Wij gaan beginnen en ik stel graag de volgende gasten aan u door. Peter het Jong, CEO Atos Nederland. En Axel de Rel, CEO van Motiv. Peter, nou, laat ik met jou beginnen. Ik heb een korte introductie van jezelf en jouw relatie. Ja, hoe lang zit je al bij Atos?
Ja, ik zit al 20 jaar bij Atos bijna. Dit jaar is het jubileum. Daarvoor 15 jaar in dienst geweest bij Lucent. Heb nu de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse organisatie. En daarboven heb ik ook nog een aantal internationale verantwoordelijkheden.
Kijk, leuke combinatie, nationaal en internationaal.
Absoluut.
Ja. En Axel de Rel, CEO Motiv. En inmiddels in dienst bij Atos. Heb je ook een korte introductie?
Klopt, ik ben algemeen directeur van Motiv. Ik werk nu 22 jaar in de IT-industrie. Hiervoor heb ik 15 jaar bij Getronics en bij KPN gewerkt. En nu,
de concurrent van Atos op dat moment, denk ik.
Ja, reken maar. Ja. Reken maar. En ook voor Motiv destijds.
Ja, ja, ja.
En de laatste 7 jaar bij Motiv als algemeen directeur.
Kijk, naast deze twee heren hebben wij ook Richard Wolters. En hij gaat ons uitleggen hoe het werkt met de interactie en hoe u een kijkersvraag kunt stellen aan deze twee heren of een van de volgende gasten.
Ja, Bastiaan, dankjewel. Ook namens mij hartelijk welkom. We zijn vandaag dus 100% live, zoals u misschien kunt merken. Dat is voor ons hier in de studio enorm spannend, maar dat geeft ook heel veel mogelijkheden. Dat geeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de discussie. Dat kan via de portal waar u nu bent ingelogd. U bent net ingelogd en onderin beeld ziet u een aantal icoontjes, onder andere een klokje, dan kunt u het programma zien. Maar u ziet ook een knop, kunt u mee de sidebar of de zijbalk openen. Dan heeft u twee opties. Een chat, daarmee kunt u discussiëren met uw medekijkers, of de Q&A. Daar kunt u vragen stellen. Die komen bij mij hier binnen. En ik kan die vragen hier aan de heren voorleggen. En samen kunnen we ze het vuur aan de schenen leggen. Dus doe dat zoveel als u wilt. En dan maken we er een interactieve show van.
Nou Richard, kom maar op met die vragen. Wij gaan beginnen. En zoals altijd doen we dat met het cybernieuws. Ja, Peter, begin ik opnieuw met jou. Het cybernieuws op dit moment in relatie tot Atos. Wat heb jij meegenomen vandaag?
Ja, ik heb twee leuke dingen meegenomen. Ten eerste hebben we een paar maanden geleden de ministerie van Defensie deal samen met IBM gewonnen. Daar zit een heel groot component security in. En het tweede is recentelijk de Vlaamse overheid, waarin we ook een grote security component hebben gewonnen.
Kijk, en dat is natuurlijk ook weer het Nederlands paspoort.
Alles
en,
Nederlands, ja. Alles gecertificeerd en gescreend. Ja,
ja, groot. Ja. Axel, wat is jouw nieuws vandaag?
Ja, nieuws van de dag. Het is niet zozeer van de dag, ik volg dat al een tijdje. Dat is de rechtszaak tussen Apple en tussen Epic Games. Epic Games is
Fortnite.
Zoals... Precies, jij bent een ingewijde Fortnite. Onder andere van Fortnite, ze bouwen meer games. Maar Epic Games was niet helemaal blij met Apple, want Apple roomde 30% af van de verdiensten aan Fortnite in dit geval. Dus die hebben gezegd van, dat willen wij zelf rechtstreeks daar neerzetten. Toen ontstond er een discussie, het voert veel te ver voor vandaag om al die aspecten daarvan te belichten. Maar het aspect wat ik daarvan erg interessant vind, ook zeg maar in het kader van security, is dat Apple zegt van, dat doen wij ook om met name dat ecosysteem en die security en ook de privacy overigens te waarborgen. Dus er ontstaat een discussie over van wat mag nou eigenlijk security kosten.
Security heeft een waarde gekregen.
Security heeft een waarde gekregen, nog los van het monopolieaspect. Dus er zijn heel veel interessante discussies eraan. En dat is natuurlijk ook een gesprek wat wij dagelijks met onze klanten ook voeren. Dus wij zeggen altijd 100% veiligheid bestaat niet, maar je kan altijd een stapje veiliger. En wat betekent dat dan ook qua kosten? Dat is natuurlijk een heel realistisch vraagstuk wat op tafel ligt. Nou, dat vind ik academisch gezien heel erg interessant aan die rechtszaak tussen Apple en Epic Games.
Moet ik in één keer denken aan een aantal jaren geleden dat wij samen op handelsmissie waren, fintech en cybersecurity met Mark Rutte. En daar waren natuurlijk alle grootbanken mee. En daar kreeg je ook de vreemde combinatie. Cybersecurity, kan een bank zich onderscheiden door te zeggen ik heb betere security dan de andere bank?
Klopt.
Dat kun je nog niet, maar nu zie je dus Apple toch die kant op bewegen.
Absoluut.
Ja, kijk, dat is een interessante richting de toekomst. Maar laten wij eens eventjes... Ja, Atos en Motive. Inmiddels Motive en Atos Company, Peter. Nou ja, jij bent Mr. Atos. Dus voor ons ook interessant. Wat maakt nou eigenlijk het werken bij Atos zo bijzonder?
Ja, dan moet ik eigenlijk teruggaan in de tijd. Zo'n 20 jaar geleden ben ik zelf begonnen. Dus kan ik daar ook beginnen qua context. En dat was eigenlijk nog op het einde van toen de tijd de hele celstructuur waar iedereen voor zichzelf bezig was. En eigenlijk is bij Origin, want daar was het eigenlijk begonnen, 20 jaar geleden. Dat was zelfstandigheid, ondernemerschap, het zelf realiseren was het motto. En ik kwam toen over van een bedrijf dat heette Lucent. En ja, ik stapte eigenlijk in een wereld die ik helemaal niet kende.
En je werd eigenlijk... ondernemer als het ware.
Nou ja, ik werd ondernemer eigenlijk. Ja. En dat was ook echt oprecht zo. Want we hadden net bij KPN een groot outsourcingcontract binnengehaald. En daarmee verdubbelde de organisatie. Ja, en ik zelf had echt zoiets van, dit is wel interessant. Dus ik ging aan de gang. Ik heb ja gezegd. Ik wist helemaal niet waar ik ja tegen zei. En dan bleek ook gewoon dat je daar echt kon leren ondernemen. Dus Atos geeft je de ruimte. Het is een bedrijf, een groot bedrijf. En zeker de laatste jaren ook nog steeds groter geworden. Maar vanaf dat moment tot nu aan toe heb ik eigenlijk niet anders gedaan dan nieuwe dingen oppakken, nieuwe portfolio, nieuwe bedrijfsmodellen, al die dingen die deden we. Omdat er toch nog wel een hele grote, sterke lokale verantwoordelijkheid ligt. Omdat onze klanten natuurlijk heel groot schalig lokaal opereren en acteren. En van ons ook verwachten dat we dat kunnen bedienen.
Ja, dus je bent nog steeds ondernemend binnen Atos.
Absoluut.
En Atos even in cijfers, hoeveel mensen totaal in Nederland?
In Nederland zitten we ongeveer op... 2.500 man.
2.500 en wereldwijd meer dan 100.000.
Meer dan 100.000.
Ja. Hey Axel, lange carrière, KPN Getronics. En daarna ondernemer geworden bij Motive. 7 jaar ondernemer bij Motive en nu weer onderdeel van Atos. Hoe voelt dat?
Ja, dankjewel Bas. Ja, dat voelt goed. Het voelt fijn. Ik heb... Natuurlijk wel nu een hele set aan nieuwe bazen boven mij. Dat is natuurlijk ook eventjes wennen.
Ja,
dat is zeker nieuw. Maar ik voel veel warmte. Ik voel veel warmte van Peter. Ik voel veel warmte van goede feedback gehad van de klanten. Die positief, erg positief reageerden op de overname. Onze medewerkers niet te vergeten. Het brengt een hele nieuwe dimensie met de bedrijfsvoering. Maar ook met cybersecurity dynamiek met zich mee. Atos zit een hele sterke acquisitiestrategie achter Atos. Dit is zomaar een one-off. Ja. Het sprak ons heel erg aan. Het is echt een man with a mission, maar ook een company with a mission. Daar willen we ook graag onderdeel van zijn, daar willen we onderdeel van uitmaken. Ja, dat voelen we. Dat is fijn dat daar zeg maar oog is om op dat aspect echt een groeibedrijf in wording te laten ontkiemen tot iets wat nog waardevoller kan worden.
Dus ik besef, Motive was altijd al een snelle groeien, maar we kunnen gewoon nog even verder blijven groeien. Want Peter Atos heeft een sterk ingezet op cybersecurity. Zij claimen in de persberichten reeds dat ze de grootste cybersecurity bedrijf van Europa zijn. En ik geloof op dit moment de nummer 3 van de wereld. Hoe zit die groei?
Ik denk dat Axel net al aangaf. We beginnen natuurlijk met wat wij dan de bolt-on acquisition strategy noemen. Ja, dat is een mooi Engels kreet om te zeggen, wij kopen kleinere en middengrote bedrijven om ons in een bepaald marktsegment, zowel intellectual property, kennis als markt, versneld te kopen. En dit is eigenlijk ook zo'n bolt-on acquisition die je zeker in de Nederlandse structuur belangrijk moet zien. Kijk, je kijkt naar Atos, wat vanuit de story heel sterk managed services gedreven is geweest. Nou, daar zat natuurlijk een heel groot deel embedded in, security. Maar dat was eigenlijk onzichtbaar, niet apart. En ja, de laatste jaren is er zoveel aandacht en focus gekomen op die security. Ik geloof in 2010 zijn we begonnen met de eerste acquisities rondom Bol. En daarna hebben we het uitgebreid. En eigenlijk doen we niet anders als bedrijf. Ik denk dat de meeste investeringen die we doen, die zitten in de security wereld. Dus het is echt een snel groeiend stuk business. Waarin we eigenlijk in Nederland nog een beetje achter waren gebleven. En ik denk nu met Motive erbij hebben we een van de betere en grotere spelers in Nederland erbij gekregen.
Zeker bij zulke soort mooie contracten als Defensie en Vlaamse overheid.
Zeker, want daar moet je dus echt Nederlands sprekend taal ook hebben. Je moet gescreend zijn, je moet eigenlijk ook lokaal aanwezig zijn. En het zijn natuurlijk, zeker als je Defensie hebt, dat zijn toch wel redelijke contracten waar ook nog missies zijn. Ook die missies moet je dan goed kunnen ondersteunen. Een heel groot stuk van de werkzaamheden gaat ook samen met Defensie gebeuren. Dus je moet ook mensen in Defensie zelf gaan opleiden.
Op locatie.
Enzovoort. Dus ja, dan is het eigenlijk niet anders dan dat je zelf een redelijk goed opgeleide en goed sterke security organisatie hebt.
Ja, en je zei trouwens net nog wat ik wel interessant vond. Atos was natuurlijk is natuurlijk nog steeds managed services. En we hebben wel een werkplek en daarmee een veilige werkplek. Een one cloud en een veilige one cloud. Security services zie je dus heel duidelijk ook als los, maar ook als onderdeel.
Absoluut.
Dus de security service waar we het over hebben, die zitten dan ook ingebakken.
Ik kan me niet meer voorstellen dat wij zaken doen zonder dat we security opgepakt hebben. Als we een cloud dienst leveren van een bankaire instelling of van een verzekeringsinstelling, dan moet je DNB compliancy kunnen aantonen en dat gaat allemaal over security.
Ja. Enig idee hoeveel procent security zeg maar in een totale IT-project van toepassing zou moeten zijn?
Ja, dan kom je met het oude rapport van Herna Verhagen destijds om de hoek. En dat die zei van op een gegeven moment, 10% moet je eigenlijk minimaal besteden vanuit je IT-spend op security. Ik zie eerlijk gezegd nog niet alle bedrijven dat doen. Hangt ook een beetje af van wat voor type je bedrijf je bent. Ja. De een doet het veel meer dan de ander. En die dynamiek blijven denk ik wel zitten ook.
Ja, nou misschien met zo'n defensie zelfs boven de 10.
Defensie niet alleen, hè. Je moet ook bankaire sectoren.
En bankaire,
Dus daar waar belangen erg hoog worden, zie je de security gewoon toenemen. Maar zelfs bij manufacturing bedrijven zie je gewoon, dus fabricatiebedrijven, zie je toename op security. Mensen kunnen niet meer zonder security leven, denk ik.
Ja. Hey, even heel klein stukje terug in de tijd, Peter. Een paar maanden geleden. Wat vond jij nou zo mooi aan Motive toen je met de acquisitie bezig was?
Nou, ik zou je zeggen, ik ben pas op het einde erbij betrokken geraakt, omdat ik toen nog eigenlijk in de internationale rol zat. En het einde kwam ik erbij en toen vertelde mijn lokale manager, we gaan Motive kopen. Ik zei, Motive? Ik was niet zo heel erg in de Nederlandse markt mee bezig. Dus ik heb er me toen een beetje in verdiept. En toen kwam ik achter dat het over 140, 150 goed opgeleide mensen zijn met een eigen product, met een eigen dienst. En gewoon ook een stukje portfolio met klanten waarvan ik denk, ja, die zaten voor een deel ook al bij Atos, maar een heleboel ook nieuwe klanten. Dus ik werd eigenlijk wel een beetje enthousiast. En wat ik daar tegenkwam, waren ook gewoon mensen met enthousiasme, inhoudelijk goede kennis. En ja, dat is precies wat ik denk dat wij nodig hebben om in Nederland die extra boost te geven op het security level.
Ja, kijk, daar kwam een hele interessante kijkersvraag binnen over dit onderwerp, Richard.
Ja, klopt. Een van de kijkers, helaas wil hij blijkbaar anoniem blijven, maar gezien de actualiteit haakt hij daarop in. De vraag is, tijdens de overname is er aandacht geweest voor onafhankelijkheid van Motive, ook gezien het recente CSR-rapport?
Axel, mag ik jou daar...
Ja, tuurlijk. Ja, het is natuurlijk een gezamenlijk vraagstuk. Hele goede vraag, dank daarvoor. Dat is zeker een onderwerp geweest, omdat heel veel klanten ook gewoon lokaal worden bediend.
Ja.
Die vragen daar ook naar. Dus niet alleen op datum, maar ook soevereiniteit en slagvaardigheid. Dus dat is zeker een onderwerp geweest van de overname. Ik denk dat daar ook hele mooie beschermingsmechanismen voor bestaan. Die we ook in plaats hebben. En ook dankzij Atos, die daar gelukkig ook heel veel ervaring mee heeft in Nederland. En zelf heeft Peter persoonlijk zich daar tegenaan bemoeid. Geeft dat ook het stukje comfort en het gerust richting klanten die daar echt waarde aan hechten. Dus ja, hele goede vraag. En dat is zeker een onderwerp geweest. En voor de ene klant is het veel actueler en relevanter dan de andere.
Ja.
En daar kunnen we echt een goede oplossing voor bieden. Dus,
ja. En misschien zelfs iets versterken. Neem even het voorbeeld van de Vlaamse overheid en Defensie opnieuw.
Ik wil nog aan toevoegen. Kijk, de aantal strategie is ook echt om bedrijven die we overnemen, de waarde van die bedrijven niet kapot te maken door het gelijk, ik noem het altijd, de McDonald's modellen toe te passen en het plat te slaan. Dat willen we juist niet. We willen de meerwaarde van het bedrijf, en zeker Motive, in Nederland blijven garanderen. Maar we willen natuurlijk ook wel dat Motive gebruik gaat maken van de kennis, kunde en intellectual property we hebben. Dus het toevoegen van nog meer kennis, nog meer dingen zoals artificial intelligence en dat soort dingen in de oplossingen die
we hebben. Cryptografie.
Dus het is niet zo dat we niet invloed hebben op datgene, maar de besluitvorming en ook bedrijfsvoering. En ook als bedrijf wordt Axel in zijn organisatie ook zelfstandig gerund.
Ja, hey, en Axel, de overname 1-1 is 3, zeggen we als intern. Heb je al wat eerste voorbeelden waarvan je ziet van, hey, dat is interessant als we nou de diensten van Atos en Motive gaan combineren, wat dat oplevert voor de klant?
Ja, meteen. We moesten ons eigenlijk al inhouden al voordat het officieel was. Want dan moet je heel erg opletten om dat niet te veel te doen. We zagen ontzettend veel synergieën. Omdat we heel weinig overlap hebben.
Ja.
En wij brengen vanuit Motive heel erg lokaal een goed volwassen SOC, een goede Motive Academy met jonge, slimme mensen die klaar zijn voor de toekomst. Omdat cybersecurity specialisten gewoon moeilijk te vinden zijn. Atos had die capabilities lokaal niet, maar wel internationaal. Die hadden wij weer niet. Dus wij drinken ook mee van de champagne en de vruchten die Atos heeft richting in het internationale theater. Dus de acquisities die hun security knowledge en power meebrengen, die kunnen wij weer lokaal aan onze klanten teruggeven. Niet alleen onze klanten, onze medewerkers ook. Want onze medewerkers moet je natuurlijk ook binden en boeien. Ik vind het waanzinnig interessant om ook met de nieuwste technologieën, hetzij offensief of hetzij defensief, aan de slag te raken.
Ja.
En dus die wereld is als een soort speelgoedzaak voor onze medewerkers open gegaan. En die speelgoedzaak willen we graag ook aan onze klanten open laten gaan. Zodat we en lokaal goed kunnen bedienen en met de internationale expertise.
Een voorbeeldje denk ik is SOC. We hebben natuurlijk nu vanuit het Motive SOC zeg maar 14, 15, misschien zelfs wel 16 nieuwe broertjes en zusjes erbij. Kun je daar al iets over zeggen over hoe dat gaat met die?
Ja, dat is natuurlijk spot on. Dus ja. het SOC de laatste jaren slaat eigenlijk het SOC enorm aan. Dat was daarvoor ook al zo, maar we zien echt een toevlucht. En juist door het combineren van het Kijk, cybersecurity is een internationaal spel. En juist door het combineren van die internationale know-how van die acquisities die Atos al heeft gedaan, plus de know-how die Atos zelf heeft, en de combinatie van hun big data en artificial intelligence platform, dat vinden onze mensen, onze klanten vinden dat waanzinnig interessant.
Ja.
Dus we zitten nu in maand 3 van de acquisitie. We zijn heel erg hongerig en nieuwsgierig van alles wat daar is. Omdat wij natuurlijk ook dat goed moeten kunnen vertellen weer naar onze klanten. En dat geldt voor Atos ook. Atos klanten. We zijn ook ontzettend nieuwsgierig wat er nu met Motive is.
Hoor je dat al bij bestaande Atos klanten?
Zeker. Zeker klanten die erg nadruk leggen op Nederland. Daar hoor je gewoon ook bijna de smeekbeden zou ik bijna willen zeggen. Om zo snel mogelijk die discussies op te pakken. Dus ja, absoluut.
Ja, dus inderdaad, overheid bijvoorbeeld, die kunnen overheden.
Maar het zijn niet alleen de overheden hoor, het is ook gewoon wel lokale bedrijven die met name centraal lokaal geleid worden. Dus de grotere Nederlandse bedrijven, daar is ook ongelooflijk veel interesse in.
Nederlandse high-tech, ja. Kijk, dus dat biedt allemaal enorme kansen.
Daar gaan we wel vanuit.
Iets heel anders. Cybersecurity is natuurlijk het belangrijkste thema. Andere belangrijkste thema op dit moment, als je kijkt naar Atos, is zero submission en decarbonisation. Axel, liggen we een beetje op koers 2028 klimaatneutraal? Krijgen we nou allemaal een Tesla?
Nou, ik rijd er zelf eentje, dus, ik draag in ieder geval mijn steentje bij, zeg maar. Wat fijn is, is dat bijvoorbeeld Atos ook EV's, dus electric vehicles, compleet elektrisch rijden, ook in de leasefloat heeft. Dat hadden wij bijvoorbeeld wel niet, wel hybride, maar... Dus ik denk dat er heel veel motivaren, zoals dat bij ons heet, ook uitkijken om gebruik te maken van het leasebeleid van Atos. En ik denk dat Peter dat veel beter kan vertellen, maar vanuit de strategie vanuit Atos zie ik veel decarbonisation en cybersecurity in de combinatie daarvan. Dus ook daar zie ik Atos als a company met a mission en zeker ook Peter a man with a mission. En het voelt heel fijn om daar onderdeel van te zijn.
Ja, dus
het is niet alleen auto's. Hè.
Nee.
Je moet ook denken aan... We hebben dingen als we zijn echt interessante tijden tegemoet aan het gaan met betrekking tot reistijden. Het reizen straks na corona. Dat wordt ook opnieuw bekeken worden. Hoe je samen met de medewerkers gaat kijken in Nederland. Hoe je toch de uitstoot kunt verlagen. Waardoor je toch minder reistijd... En dan speelt natuurlijk elektrische auto's daar ook een rol. Want het is een van de grootste vervuilers die wij hebben op dit moment. Maar je moet ook denken aan onze datacentra. Die ook allemaal natuurlijk redelijk uitstoot kennen. En ook die zijn we tot grotere mate aan het vergroenen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dit houdt voor ons niet meer op. Wij blijven hiermee doorgaan. Het is voor ons een van de meest betrokken en gedreven activiteiten. En Aans heeft natuurlijk ook nog een keer een oplossing daaromheen gebouwd. Waarbij wij bedrijf gekocht hebben om met klanten naar een decarbonization level agreement te gaan. Zodat we klanten helpen om ook echt... in hun operatie, in eerste instantie IT, maar ook in hun businessprocessen te kijken naar hoe we verder kunnen
ja, vergroenen. Want je ziet dus ook dat steeds meer klanten dit min of meer verplichte eisen. Dat
al het corporate grotere corporate organisaties zijn allemaal bezig met decarbonisation. Ze noemen het of sustainability, of je noemt het vergroenen, of je noemt het... Er zijn allerlei kreten voor, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer allemaal. En dat is dat je eigenlijk probeert beter om te gaan met energie.
Hey, volgens mij is er nog een vraag binnengekomen, Richard.
Er zijn er meerdere. We beginnen bovenaan. Frederik, dankjewel. Even kijken. Kan ik als Atos-klant, ik denk dat het dan een vraag is aan Peter, nu ook al gebruik maken van het bewaken van het motor SOC? Wil iemand over, denk ik?
Na afspraak daarover kan dat prima.
Absoluut. Axel, hebben wij, kunnen we dat...
Ja, er vinden momenteel gesprekken plaats. Het is een beetje gek om over Atos klanten en Motive klanten, want ik voel me inmiddels ook al Atos. Maar toch, voor setting the stage is dat wel een goed beeld om aan te houden. Ook Atos klanten zijn we nu mee in gesprek van wat kunnen wij betekenen. Niet alleen op SOC, maar ook bijvoorbeeld Security Academy. Omdat er een hele grote behoefte is aan jonge, slimme mensen die op het gebied van cybersecurity iets kunnen betekenen voor die klant. Dus er vinden heel veel gesprekken plaats.
Het moet passen in de totale oplossing die we bieden. En dat doen we natuurlijk in overleg dan met die klant. Maar als die klant echt vanuit Nederland gemanaged wil worden, dan kunnen we daar prima afspraken over maken.
Absoluut.
Ja. En we hebben natuurlijk ook al, vanmiddag hebben we de security officer van Fluvius. Waar Atos natuurlijk al een stuk dienstverlening deed. En Motive een stuk security dienstverlening leest. Dat moet toch relatief eenvoudig te integreren zijn.
Zou je zeggen.
Ja.
En dat is ook Nederlandstalig dus.
En ook weer Nederlandstalig. Ja, hey Richard, nog meer vragen?
Ja, ik denk van een trouwe fan. Het is Johan. Achternaam kunnen we niet zien. Vraag aan Axel. Kunnen we na de corona een Motive en Atos Café verwachten in IJsselstein? En komt Tom?
Ja, dit is een intieme vraag. En voor de mensen die dat niet weten. Motive staat bekend, berucht, beroemd om het Motive Café. Dat is niet de reguliere vrijdagmiddagborrel. Daar pakken wij uit... Echt een trekpleister voor klanten, voor het hele ecosysteem rondom cybersecurity. Dat is natuurlijk helaas dicht vanwege bekende redenen. Du moment dat de Nederlandse goede gemeente en wij vinden dat weer open kan, dan doen we dat zeker. En dan wordt het ook niet alleen een Motive Grand Café, maar dan wordt het een Motive in Atos Grand Café. En dan zullen we dat ook met alle plechtigheden dorstigheden ook, denk ik zelf, zullen we dat weer heropenen. En voor degene die Ton niet kennen, zijn voormalig aandeelhouder, die komt ook dan. Dus die gaan we ook nog eens eventjes in het zonnetje zetten en bedanken voor zijn verdiensten. Maar daar gaan we echt een gezamenlijk feestje van maken. Kijk echt rijkhalsend naar uit.
Ja. Maar dat betekent dus ook, Axel, qua kantoren, het IJsselsteinse, dat blijft tot nader orde.
Nou, dat is zeker iets wat wij nadrukkelijk ook met Atos hebben besproken. Hoe houden we nou die cultuur vast. Hoe kunnen we de cultuurdragers van Motiv ook embedden binnen Atos, zodat het één geheel wordt, maar dat je dat niet wegdecimeert. En onze panden zijn daar een fundamenteel onderdeel van. Dus het pand, de twee panden die we in IJsselstein hebben, en dat zijn niet alleen maar onze panden, maar ook de Atos panden. Dus ik nodig ook alsjeblieft de Atos collega's uit bij deze. Kom dat zien. Kom met je klanten, kom met je aanhang, kom met je relaties naar ons toe. Want security is altijd zoiets ontastbaars. En we proberen juist dat ontastbare tastbare te maken. Uiteindelijk blijft het mensenwerk. Dus je wil graag mensen in de ogen kijken. En het wil je het liefst, of het nou onder het genot van een kopje thee of een biertje of in mijn geval een cola light is. Daar is daartoe de gelegenheid. Dus komt dat zien.
Hey, nog even een laatste vraagje. Motiv Academy. Dat is natuurlijk ook een van de speerpunten, of is een van de speerpunten van Motiv. Aantal klasjes per jaar met Atos erbij, dat gaat verder groeien.
Zonder meer. Dus ook een van die zaken die we nu al hebben opgezet. Die Motiv Academy is een waanzinnig initiatief die we hebben neergezet een aantal jaar geleden. Leiden we jonge, slimme mensen op met maximaal 2 jaar werkervaring. Die krijgen dan een programma van 8 maanden. Zowel hardware skills als software skills. Soft skills. En wat we hebben gezegd meteen na de overname is dat we nog een extra klas, een joint class, eraan toevoegen.
Dus inmiddels 3 klassen.
Ja, het is een waanzinnig succes. En de klanten staan echt in de rij om die mensen te omarmen. Want ze zijn eager, ze zijn jong, ze zijn slim. Het is gewoon fantastisch.
Nou, kijk eens aan. Hey, de tijd gaat snel. We lopen al naar het einde. Misschien nog een laatste slotopmerking.
Ik kijk ernaar uit. Volgens mij...
We zijn begonnen.
We zijn weer gestart. Ja. De eerste gesprekken zijn ook leuk verlopen, denk ik. Ik verwacht dat wij gezamenlijk leuke dingen gaan betekenen voor de Nederlandse bedrijven. En ik denk dat we met de internationale dimensie die Atos kan bieden aan Motiv ook de portfolio veel rijker kunnen maken.
Nou, en over het portfolio ga ik het nu uitgebreid hebben. Ik wil jullie als... voor de spits, jullie hebben het spits afgebeten bij Protect 2021. Ik wil jullie hartelijk danken voor het komen naar de studio. Wij gaan ons voorbereiden voor de volgende gast, de spraakmakende gast, de Worldwide CTO op het gebied van cybersecurity. Maar voordat we doen, even een kort filmpje. Dat was Pump Up the Volume met die muziek. Hey, maar we hebben inderdaad een prachtig onderwerp. We gaan het hebben over innovatie en technologie. En voordat we overschakelen naar Zina Sakur, wil ik eerst even een korte introductie geven aan 2 nieuwe sidekicks. Joris en Peter. Joris, mag ik met jou beginnen? Korte introductie van jezelf binnen.
Goedemorgen, ja. Joris Roefs. Ik ben Priestels en portfolio manager bij Motiv. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben als technisch geweten, zeg maar, voor onze commerciële uitingen.
Kijk, en Peter?
Ja, dankjewel Bastiaan. Ik ben Peter Straver. Ik ben lead architect binnen Motiv. Al heel wat jaartjes bezig met onze diensten en met de architectuur bij onze klanten.
En Atos Company. Hey, I'm switching over to English, gentlemen. We are going to talk with Zina Sakur, and I read it. She holds a Bachelor of Engineering from Notre Dame University in Lebanon, a Master from Telecom Sud de Paris, and an executive MBA focused on innovation and entrepreneurship. Zina is one of the 100 most fascinating women fighting cybercrime worldwide. She is recognized in the top 10 of CIO French influencers and was awarded in 2020 as the leader by the Cybersecurity Observatory. Welcome, Zina. Live
Hello.
In Paris.
Hello, everyone. I would have liked to be with you on site, but at least we can do it virtually. So it's my pleasure to be with you today.
What an impressive career, Zina. All this, all this leadership and so on. Can you give me a short introduction of you as a person?
Yeah, sure. So I started my career 21 years ago in cybersecurity. So I was lucky that I have really had the front seat to all the innovation that happened in the industry. I was a network and security engineer at the time in Schlumberger. And then I had the chance to dabble with a bit of everything in the cybersecurity industry. So I was a security consultant, a portfolio manager, lead architect, and now here I am, the CTO for the digital security in Atos.
Okay, and can you describe your role as a CTO? What does this mean? What's your daily job?
Yes, of course. So with my team, we are focused on innovation. The R&D is a key element of our business, of our department, and we're focusing on developing our own product and services. So in Atos, we have our own IP. And at the same time as well, we are focusing on establishing partnerships. So, you know, we always say together is power. So we have strategic partnership with leading players in the cybersecurity industry, as well as startups, emerging players. And with those, this ecosystem or this partner ecosystem, we are also building security services to help our customer fight cybercrime.
Okay. Hey, a few years ago, you were mentioning cybersecurity as we know it 5 years ago seems no longer sustainable. What made cybersecurity unsustainable?
Well, the way how we were addressing cybersecurity, yes, in the past is no longer sustainable because you have seen the threat landscape is changing exponentially. The volume of attack is increasing. And today you can actually go and rent a service, ransomware as a service. You don't even need to know how to launch an attack. So everyone can potentially go and launch an attack on a company, on an industry. And also the attack surface is increasing because today we are no longer only focusing all the data in the, you know, in the fortress, in the perimeter of the industries, in the data center. Most of the data today is processed and even created outside the classical boundaries as we know it. We are also adopting new digital services, which is great because we are transforming the way we do business. But by adopting those new services, by adopting services, I would say like industrial IoT, smart devices, connecting OT to the IT, all those innovation, cloud, all those changes actually are additional doors that cybercriminals could try to crack. And this is why the way we were using cybersecurity is no longer sustainable, and we need to redefine the process of securing an environment and industry.
Now, Peter, can you comment on this?
Yeah,
you
agree? Fully agree. We need to redefine. So innovation is very important aspects of our services.
Hey, talking before we go to innovation, Zina, Atos claims to be the leader on cybersecurity in Europe and I think the number three in the world. What makes Atos a leader in cybersecurity?
So I would have to say it's not us who are claiming that we are the leaders. It's really the industry analyst who had identified us as leader in cybersecurity in Europe and even, for instance, in MSSP. Managed Security Service Provider model, we have been identified just recently by Gartner as the number two in terms of market share. So indeed, we have a lot of differentiators. One thing that's important is we have our European roots, and yet we are a global player. This is very important for our customer, whether I'm talking about small and medium businesses or large enterprise. They need a security partner that can help them across the geographical presence that they might have. Another differentiator that we have as well is our network of security operations centers. We have 15 security operations centers, again, worldwide. We are securing different industries, and which gives us actually a big visibility. And even, again, we are the first responders, if I may say, on new incoming attacks. We might see attacks that are targeting a certain industry, I would say financial services. And we know when this attack will shift and also start targeting healthcare, as an example. So all those visibilities are very important for our customers because we have the knowledge, we have this advanced knowledge base, the visibility on those advanced new emerging threats, and we can help our customer directly in order to go in what we would like to call threat anticipation.
Yeah, yeah. And if we talk about numbers, how many people are actually focusing on cybersecurity within the Atos?
In Atos, we have 6,000 people that are really focusing, dedicated on cybersecurity worldwide.
Plus 160.
Exactly.
Yeah. Okay, hey, let's go to the portfolio, Zina. Atos seems to have 6 building blocks, pillars in the cybersecurity portfolio. Can you give us an overview of these building blocks?
Yes. So as I was saying earlier, in Atos, we have our own product lines, so our own intellectual properties. We have services with our partners, and we do as well consulting and integration. However, all this, I would say, value that we're providing our customers is focusing on key challenges or priorities that they have. First one is digital trusted identities. As you know today, I mean, the latest statistics says 74-75% of data breach start with privilege escalation. So we have a key issue when I'm talking about how do I protect those key identities. And we're not only talking about identities of people, we're also talking about identities of devices and objects. Second key element is digital workplace. So we've seen last year, a big transformation has happened, you know, because of COVID, digital collaboration became a key priority. So there is an exponential need and adoption of this new way of working, this digital workplace. Yet we need to secure it. And how do we secure the digital workplace? Either by leveraging the native security controls that are provided by those provider of services, like for instance, Microsoft 365, Google G Suite, but also adding additional layer of security, again, depending on what type of data is being processed in those environments. And we have these capabilities because our approach is always risk-based model. We understand what is the data, how critical is the data, and then we define what are the technologies and processes that needs to be implemented on this front.
So what would users of those workspaces, what would they see when you introduce extra security? Is that something that interacts with them, or is it something that they have to do, or is it all transparent?
So again, it's going to depend on the customer needs. So from our side, we can handle everything from end to end. And in terms of access security, for instance, one thing that's key and important when we talk with our customer is let's adopt this least privilege model. We need to make sure that we know who has access to what and also why. And we have the capability of tracking this those access controls. This is key of the offer that we provide. And whether I'm talking about digital workplace or if I'm going to talk about hybrid cloud. And the thing is, how do you make sure that this identity is a seamless experience for the user? This is key. But at the same time, it's properly secure across the environment. If I'm talking about, you know, how I'm accessing classical tools, digital workplace tool, cloud, my work administrative tools, or whatever it is. So this is definitely a key element of the approach that we provide to the customers. Either we operate it for them, or we actually implement it, and then they do the operation and then the day-to-day monitoring.
Okay. Hey. The building blocks itself, are they separate services or are also will they be integrated, for example, in Digital Workplace or Atos One Cloud?
Exactly. And this is very important because if you address security as silos, so we were talking about the 6 building blocks, you've seen the slide for that. But if we are addressing them as siloed, then indeed we still have blind spots. And this is not what we do. Our approach is an integrated view. So again, depending on the customer environment, what type of hybrid cloud environment, digital workplace, industrial environment, or in industrial IoT environment, and all of that then is managed from end to end in an integrated view, focusing, as you've seen, on the advanced detection and response part of the story. Because in the end, the first 5 pillars are key in order to implement the proper protection. We have done our job, we have implemented the necessary protection, but we all know how the environment changes, we all know how the threat landscape changes, and we all know that sometimes we will be dealing with zero-day attacks, for instance, that might go through this first layer of protection. And this is where advanced detection and response is key for an organization, because in the end, I am making sure that my protections are still effective, the compliance, the efficiency is always monitoring through time, and at the same time, I can detect if there is an attempted intrusion so that it never become an actual data breach.
Ah, okay. Hey, well, talking about national data breaches, sovereignty, national security, I think Atos is also offering, for example, crypto services to protect the data, for example, which needs to be classified, for example, NATO classified or EU classified or even Dutch classified.
Exactly. So we have the Trustway, our own product line for hardware security model. And our approach is how do we secure the data in all its states, you know, in all its life cycle. And again, as you've mentioned, you will have part of your data as an organization, not necessarily your entire data, but part of it will have a different type, a different need of protection, because I'm more focused on data sovereignty and data protection. And our approach is to be able to add this layer of trust on whatever cloud environment you're adopting.
So for example, a public cloud like Azure or Amazon, you can combine it with the crypto services from...
Exactly. Yeah. What we can do is that we call it our data cloud data sanctuary, and we can, on those classical cloud service provider environment, add this cryptography. And again, what we recommend, you don't need to implement this same policy of, you know, encryption and protection on all the data that you have in Azure, for instance. You have some test data. You were not going to protect it as critical M&A data that you're using because you're using OC65. And this is how we add this bring your own encryption capabilities with our technology and solutions, so that the customer is the owner of the encryption key and the data is properly protected from access from anyone else.
Okay. Hey, we talked about portfolio. I want to talk a little bit about the future. Atos seems to be, by the way, growing very fast in cybersecurity. A number of acquisitions like Motive. How do you see the strategy evolving within Atos and to the customers?
So one thing that we're focusing on is really how are we're going to secure the digital journey and the transformation of a customer. This is our key priority. And as you know, in Atos, our raison d'etre, our mission statement, is to bring a secure and decarbonized digital. So this is a key in our DNA, I might say. And how we're addressing that is through different strategies, organic growth, of course, which is what I would call as well incremental and disruptive innovation. And at the same time, we're also accelerating our growth through strategic acquisition, like Motive acquisition, for instance, SecConsult earlier, as well as last year, Infidel in Canada. So all those acquisitions are focusing on bringing more security to our customer, regional, I would say, closeness, with our customer, but at the same time focusing on how can we improve the detection and response of an organization against any type of cyber attack, helping organization secure their innovation, adoption of cloud, adoption of edge, and as well helping organization have a proper and I would say effective governance on the data through its life cycle.
So you're buying all these new technologies, bring them to the customers in a localized manner by using the companies you have bought, right? So like Motive, we can introduce the Atos portfolio through our own Dutch colleagues.
Exactly. And this is key for our customers. And we've noticed it specifically last year. There is this need of having close security teams that can support and having an organization that can be there present with you in all your geographical presence. By having this global portfolio and local portfolio, so in the end, it's intelligence coming from all the teams, the acquisitions, the organic innovation, and bringing all of that together for our customers.
Okay. Hey, we got a question from the audience, Richard.
Yeah, the first question that came in. Is the Atos portfolio a multi-vendor approach, or is Atos own branded solutions? So are you only pushing your own portfolio?
Yeah, exactly. So it's a multi-vendor approach. As I've said, we have our own technology, and as well, we have a partner's ecosystem. And what we do, it's always a key priority for us. And again, as I've said, it's risk-based approach. Depending on your environment, depending on your business and industry, then we will provide the recommendation of which technology the customer would use, whether it's our own or our partner's ecosystem.
Okay, interesting. Hey, let's go back to the future. Because I understood next to the CTO, or as part of your CTO, you're also part of the Atos scientific community. Can you tell me quickly what is the Atos scientific community?
Yeah, so the Atos scientific community is, I would say, around 200 people from Atos. We are really focused on the forward thinking, preparing the future, addressing all those uncertainties, and how can we reshape the business and the society in terms of digital innovation.
And in what year are you thinking at this stage?
And for instance, we have published, our view is always 4 years plus. So last year we published the Journey 2024, which is focused on redefining enterprise and enterprise purpose. So how do we focus as an enterprise? What should be our priorities? And how do we adopt digital for our consumer and as well as for our mission statement? So this was the journey 2024 that you can check on our website, actually.
Hey, when you are working with this scientific community, what are the major disruptive trends which you can foresee in 2024 or later?
Yeah, so we're focusing on a number of different innovations. If I'm going to focus on cybersecurity, maybe I'm going to talk about two or three. Quantum computing is definitely going to be a big disruption for the entire digital industry, and not only cyber. But what we're working on from our side is, since we have our cryptography business as well, is the post-quantum cryptography. So preparing for the new era once quantum computing will become a reality on the ground. But also we are focusing as well on what we call quantum random number generation. You know, when we're talking about encryption, we have the random generation of secure encryption keys. And by going to actually pure random quantum random number generation, we are increasing the entropy here. And again, going to a more secure encryption model. But also, quantum will help us with the quantum machine learning, will also improve how we're addressing managed detection and response. You know, we've talked about SysDeck Key, the advanced detection and response. And quantum machine learning will also accelerate our capabilities to detect and be able to detect fast enough. So one of our innovations that we're working on as well is the deep learning. And we have a few patents on this front around the deep learning for cybersecurity. We're focusing about how can I create security analytics that will help me as well detect potential threats in the specific industry environment. So for instance, connected card, how can I secure over the air network? If I'm talking about financial services, anti-fraud, securing chatbots, STP process. So we really are focusing as well our security on the business of the industry to go with those business-led security algorithm as well. And maybe our last point, because this one is as well important, is about autonomous response. So when we're talking about machine learning, we're also focusing, for instance, on sugar learning in terms of our R&D, because how can we automate the response? Again, when we're talking about a cyber threat, if I'm talking about cyber anticipation, yeah, I need to immediately react. If we do not react fast enough, unfortunately, the data breach will happen. And when you're dealing with nation-state-sponsored cyber criminals, sometimes it's really a question of 30 minutes for them to get inside, get the data that they want, and get out. So it's really important to be able to have the security analytics and machine learning capabilities, not only for the detection, but as well for the autonomous response part of the story.
But here you touch a very sensitive story. Eh? I was thinking, well, even the Dutch parliament, Mark Rutte was sent home because of, in the end, of machine learning thing and fraud. We use the system here in the Netherlands to detect fraud. For example, with the divorced woman who gets government money. So you really touch here also a privacy issue and perhaps even an ethical discussion. What does Atos think about this?
Yeah, it's a very important topic. Privacy and ethics are key for us in this data-driven digital times. If you look at it today, everything, all the digital services that we're building are exporting data. Some data are indeed personal data. So we need to make sure that how we're using those personal data is in a way that is aligned with the regulation. If I'm talking about the privacy, for instance, GDPR as an example, you need to make sure you're compliant with GDPR regulation. But also at the same time, we need to make sure that whatever we're building, specifically where we're going to unsupervised learning, we are building a security or a digital service. I'm talking even beyond security, a digital service that is ethical. And we've heard a lot of other stories. For instance, I'm not going to name the companies, but they were actually very open about it, how they created for HR a recruitment process that was based on unsupervised machine learning. And unfortunately, in the end, the recruitment process, the algorithm, was discriminating women. Why? Because they took the data, they checked the gender, and they noticed that they have more male than female. And they considered this as a selection criteria. Male are better than women. And it's why? Because it's an algorithm. If you don't put this ethical machine concept in the way how we're developing our software, yeah, that will take certain elements that they shouldn't take. And again, it takes us also to the approach about, if I'm talking about compliance or ethical use of data, I need from the start to understand what is the collection and processing of data that is necessary. Yeah. Do I really need the gender if I'm going to do an HR algorithm that's going to help me recruit better? No, the gender, I shouldn't even have it as a criteria or an element that is collected and even processed. And this is why we need to add this aspect of, in terms of ethics from end to end. Organizations are creating now a specific structure for ethics. So you have ethics panel, chief ethics officer, ethics council that will help them when they are adopting all those new technology to make sure that not only we're talking about security by design or privacy by design, but also ethics by design.
Ethics by design.
So if I understand correctly, ethics is not a static thing, right? So ethics evolve. 100 years ago, it was okay to put people for 12 hours in a mine. Now we only take 8 hours to work. How will you make sure that the services you provide evolve with changing ethics?
Exactly, and this is the key element when we talk about this privacy by design and ethics by design, is that you will have this necessary control implemented and they will evolve with time. It's very important. Same thing, if I compare it to security by design, you know, when you're creating a platform, we've put the security control at the start, but this platform is going to live, it's going to change, new models will be added. And if I only leave the existing security controls, I'm going to have a security problem in the end. Same things with ethics. So, and this is why we talked also again about transparency and auditability of algorithms. If this is implemented from the start in terms of auditability of algorithms, it means whenever I have different changes, as you said, cultural changes, societal changes, regulatory changes, whatever it is, I will be able to check what are my algorithms doing with respect to those elements that I believe they are changing, and then be able to implement this change. And this is when also we talked about, you know, lawfulness processing of data, and at the same time having this ethical machine concept.
Yeah, this is very good, because in Dutch law, if you want to, if you go to court by because an algorithm said you did something wrong, you have to be able to prove what the fault was and how you came to that conclusion. Yeah,
exactly.
So and you need to understand the algorithms. Yeah.
You need to understand the algorithms and need to be able to explain it in court.
Hey, and I think not only in the future, but already now, machine learning, deep learning, and so on is really a key element in the MDR portfolio of Atos. Can you just give a few words on this one?
Yes, of course. Today, our MDR offer is really based on security analytics.
MDR, so managed detection learning. Response. Yeah.
Yes, exactly. We have a lot of algorithms and security. So indeed, it's the machine learning is a key element. Security analytics is the core engine of our managed detection and response solution. And how we're doing it in the end is that we're leveraging different type of machine learning algorithms, taking into consideration the different threats, so the different even TTPs that are being used by cybercriminals to create algorithms that will help us identify this is the baseline in my organization. If something different is now happening in the organization through the security analytics, so it's an automated process, a seamless process, we can start to say, okay, there might be a risk here. Something has been changed. Vena is acting differently with her user account, for instance. Or we've seen that there is a login password of Vena's account that are being sold on Agora in the deep and dark web. So what do we do? Does it mean Zena's PCs has been hacked? What do we do? And all of that can be directly detected. And you have an automated response, again, depending on the risk appetite of an organization. If I take the example of my credential being sold in the deep and dark web, you can make an automated response that will quarantine my machine until we do the assessment and the analysis of why Zena's credentials are there. Is it her work PC or her personal PC that were hacked? What's the story here? If we're talking about more sensitive information, we will reduce the access right of Zena. Zena will no longer have access to financial information, M&A information, whatever it is, until we have solved this problem and understood what happened. All of those elements help reduce the risk and mitigate and contain the threat.
Yeah, understand. Hey, Zena, we have to end up, but before that, there is one interesting question for Fred, and I think this is for you a unique question. Richard, can you...
Zena, actually there were a number of questions that I think I can put together into one question, because they were all on the same topic by, for example, Joost and also Fred. They hear a lot of technologies, but the main question is, what sets Atos apart from the competition? So in your opinion, to give us an elevator pitch, what sets Atos apart and why should they choose for Atos?
30 seconds.
Usually it's 5 minutes, huh? So it's a challenge for me. So I think we have two key differentiators for our customer. First one is that we understand their business. We understand that one cybersecurity does not fit all. We will never come to you and implement a solution like a plug and play that is the same solution that's implemented across industries. So we have this advanced understanding of the industrial challenges of each industry, each organization, and we will come with a customized solution that is not just the basic IT, I would say, security monitoring and control. The second key topic for organization is that, what would the differentiator for Atos and what is good and helpful for our customers is that we are always in this continuous improvement process. Innovation is in our DNA. So whenever we're implementing a service for our customers, that is already by design incremental innovation in the service they have subscribed to. But at the same time, we go for this disruptive innovation, preparing the future, understanding what will be the changes that will come in 5 years that will completely change how they are doing security, how we are all doing security, and help the organization be ready for this change. And this is the approach where we can secure them today and at the same time prepare them for the future, for the unknown.
Well, this is very nice to end up with. Thank you very much, Sina. I think definitely at the end of the morning we will recap on this one. I switch back to Dutch. Thank you very much, live from Paris, Sina Sakura.
Thank you.
Het eerste uur zit er al bijna op. We verlaten voor 2 minuten de plenaire sessie en dan schakelen we door naar de breakout sessies. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat gaat helemaal vanzelf, want u heeft van tevoren al aangegeven hoe welke sessies u in geïnteresseerd bent. Maar ik ga ze toch even voor u noemen. We beginnen met Cisco. Martina Lubanska, moet ik zeggen, cloud security specialist, gaat het hebben over DNS Umbrella in combinatie met een SASE enterprise architectuur. En de volgende is Joas Herbrink, virtuele zaal 2, solutions architect. En die gaat het hebben over security en CMDB. Kan dat wel samen? Derde spreker is John Greenwis, in het Nederlands, solutions engineer bij Akamai. Edge en hybrid cloud security combineren en integreren. En tot slot Madeline Dos Santos, practice lead cyber security van Atos. En die gaat het hebben over het grotere geheel van cloudbeveiliging. Hebben wij denk ik nog één vraag? Of ga ik nu... misschien dan nog even voordat we gaan switchen. Nog even korte recap. Wat dachten jullie van het verhaal van Sina richting de toekomst?
Ja, het is een mooi hoogover verhaal waar Atos voor staat en waar zij zien dat ze naartoe gaan bewegen, hè, waar de markt naar beweegt. Ik ben ook heel blij om te horen dat ze steeds weer 4 jaar vooruitkijken. Niet meer. Ik denk dat die 4 jaar al een hele kluif is om te
bevatten. Dus de dienst van nu, die heb je?
Precies, en hoe gaan we onze klanten nog beter helpen? En dat is precies wat ik graag bij Motive doe. Dus ik zie daar alleen maar een mooie synergie ontstaan.
Ja. En misschien niet aangeraakt, maar inderdaad de BTech Studios in Amstelveen, waarin je dus zelf als klant kennis kunt maken met de toekomst. Ja. Peter, nog een statement rondom?
Ja, eens met Joris. Ik zie alle kansen in wat dit brengt. Ook voor Motive en onze diensten, de innovatiekracht van het globale Atos. Ja, erg mooi verhaal en ze kan het natuurlijk als geen ander vertellen.
Je hebt er een hoop collega's bij, hè? Dus
ik heb er een heleboel collega's bij.
Maar het is wel groot. Maar het voordeel is inderdaad wel dat je natuurlijk ook heel veel... wat je vroeger zelf zeg maar, met een compact team kunt doen. Dat je nu zeg maar, veel meer al vanuit de internationale practice... en bijvoorbeeld van het team van Sina kunt gebruiken voor je eigen klanten.
Het is ontzettend sterk dat blijft. Dat we echt lokaal kunnen blijven acteren naar de klanten met de lokale teams. Maar wel de echte globale organisatie achter ons hebben gekregen. En ook daarmee de snelheid hebben om voor te blijven op de dreigingen.
Nou, kijk eens aan. Hey, er komt nog een laatste vraag binnen. Die zal ik zelf even voorlezen. Ik was net even iets te laat. Kan ik nog nakijken? Ja, inderdaad. Dus zowel de sessie waar we mee begonnen met Peter het Jong, CEO Atos Nederland, en Axel Drell, CEO Motive, kunt u nakijken. Het interview met Sina Sakura zal online komen. En ook de breakout sessies zullen na afloop online komen. Sina heeft ook nog vermeld dat zij een whitepaper heeft over de Journey 2024. Die zullen we ook online zetten en een aantal gegevens. En ja, zodat u zeg maar ook niet alleen nu live meekijkt, maar ook achteraf de boodschap mee naar huis kan nemen en kijken wat dat voor jullie betekent. En dan nog een aantal seconden en dan krijgen we het spannendste moment van de dag voor ons qua techniek. Voor mij niet, ik hoef dan even niks te doen, maar dan gaat u automatisch omschakelen van deze plenaire sessie naar één van de vier sessies. En dat is nog... We gaan aftellen, denk ik maar, hè? Spannendste moment.
Ik heb gisteren twee presentaties alvast een sneak preview mogen hebben. Het is jammer dat ik er maar eentje kan volgen.
Nou, dan gaan wij die zo volgen. We gaan schakelen. 5, 4, 3, 2, 1. Tot zo. Nou, welkom terug hier in de centrale zaal. Het ochtendprogramma zit er bijna op. We gaan nog eens eventjes doorpraten hier over het stukje integratie en het portfolio. En dat doe ik opnieuw samen met Joris en Peter. Peter, als ik nou even kijk, we hebben Peter Jong en Axel, we hebben het gehad over integratie. Jij als architect binnen Motiv, wat merk jij al van de integratie?
Ja, we zijn hartstikke druk bezig eigenlijk met die integratie. Dat noemen we het Integration Tracks. Daar zijn er heel wat van.
Ja.
En daar participeren onze collega's in allerlei hoedanigheden daarin, waaronder ik zelf ook. Het is natuurlijk een leerzame reis die we aan het maken zijn om met elkaar te kijken wat we doen, wat we hebben en ook wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hey, en dat ook echt wederkerig. Hè?
Dus, ja, maar tot zeg maar een aantal maanden geleden was alles lokaal en nu in één keer globaal lokaal. Merk je daar al iets van?
Ja, daar moeten we wel een beetje aan wennen natuurlijk. Ja. En in de praktijk merken we daar op dit moment nog niet zoveel van. Het idee is dat we onze lokale service natuurlijk op die manier ook blijven leveren. Maar dat we ook kunnen gebruik maken van de globale krachten die we daarin hebben.
Gebruik maken van de centrale kennis, centrale platform. Gecombineerd met lokale kennis vanuit qua architectuur ook. Maar daar gaan we zo op inzoomen op architectuur. Ja. Joris, Security Operations Center, 15 broertjes en zusjes erbij. Merk jou iets van de integratie?
Ja, dat gaat wel ontstaan. Hè? Het MDR-aanbod wat Atos heeft, dat willen we uiteindelijk ook vanuit Nederland kunnen gaan leveren. Wat vragen onze Nederlandse klanten? Die vragen Nederlands sprekende mensen, Nederlands schrijvende mensen, data in Nederland, eigenlijk alles lokaal.
Ja.
Maar dan wel graag met de capaciteiten die in dat MDR-platform zitten. Dus je ziet daar de eerste samenwerkingen ontstaan. Dus dat wij aan het kijken zijn hoe we die functionaliteit die Atos MDR biedt, hoe we die kunnen gaan leveren vanuit ons Nederlandse sok met onze Nederlandse mensen.
Ja, en met mijn collega's Alan en Erik Delfgo hebben natuurlijk ook al gekeken. De Threat Intel fabriek in Polen. Nou, het is fantastisch. Je krijgt dus dat prachtige rapporten over zero days en dergelijke.
Dus dat is ook het eerste wat we onze klanten kunnen gaan bieden. Is de Threat Intel die vanuit het grote Atos komt. Die kunnen wij aan onze klanten gaan leveren. En daar plukken zij dus de vruchten van.
Ja.
Die zat ook in de story van Zena. Hè, om juist die Intel kracht erin te krijgen. Vroegtijdig te weten. Misschien wel eerder nog dan de markt om ons heen. Ja, wanneer er wat plaatsvindt en daar al op te reageren.
Ja. Hey, met Sina hebben we ook gesproken over de six building blocks. Ja,
de pilaren.
De zes pilaren. En de story richting 2024 en misschien nog wel verder. Maar ja, we moeten het ook vertalen naar concrete toepassingen voor onze bestaande en bestaande klanten. Peter, pak even gewoon wat voorbeelden die wellicht ook in de breakout zijn geweest. IoT, hoe kijk je daarna?
Ja, dus kijk je naar de zes pilaren, dan is dat natuurlijk een hele abstracte manier waarop Atos dat portfolio presenteert. Dat is wel vanuit de uitdaging van de klant gedaan. Dat vind ik wel een hele fraaie opzet. Daarachter zit ook een hele structuur die weer meer in techniek uiteenwaait. Over 8 of 12 technieken heen. En een van de onderwerpen daarbinnen is inderdaad IoT. Iets waar we in de markt toenemende vraag in zien. Ook ons klantenveld is de laatste jaren uitgebreid met veel klanten die rondom IoT-vraagstukken bij ons neerleggen. En ook de relatie tussen IoT, de bewaking van IoT-omgevingen door weer SOC-dienstverlening.
Maar kan ik dan bijvoorbeeld ook zeggen, als het gaat om IoT, dus een bestaande klant vraagt aan jou van joh, qua architectuur, wat betekent dit? Dat jij dus nu ook samenwerkt met het internationale team of informatie en kennis kan hergebruiken?
Ja, blijkt eigenlijk al in het stadium waarin we nu zitten, dat we heel makkelijk de kennis ook kunnen adresseren binnen het grote Atos. Hè. Dus de 6000 collega's erbij, dat is hartstikke mooi. Je moet ze ook kunnen vinden. En die kanalen gaan eigenlijk heel snel. Dus
je kan ze vinden?
Ik kan ze vinden, ja. We kunnen gewoon oproepen doen en we krijgen daar antwoord op. En we komen in contact en we kunnen verder werken.
Ja, en wat ik nog wel eens in de privéomgeving hoor, zit je al op de Franse cursus. Is het ook in het Frans? Of?
Natuurlijk komt het internationaal aspect wel bij kijken. Ik vind het ook wel heel leuk en ook voor de ervaring vind ik het heel fijn. Ja,
ja qua internationaal, ja. IoT, MDR haalde je al even aan. Kun jij al iets zeggen over integratie van Managed Detection Response SOC dienstverlening, hoe je dat precies ziet met die broertjes en zusjes en dat MDR concept?
Ja, dat zal natuurlijk ook
het concept. Het is volgens mij een concreet werkende.
Het is gewoon een heel werkend platform met een hele dienstverlening erachter. Dat zal ook samenhangen met wat onze klanten gaan willen.
Ja.
We hebben een aantal klanten in Nederland zitten die het per se allemaal Nederlands willen.
Ja.
Zowel vanuit wet en regelgeving moeten ze dat of vanuit hun eigen overtuiging.
En natuurlijk ook gewoon dat je lokaal in de klantomgeving waar kan zijn. Ja. Het is nu met COVID-19 veelal Teams, maar ja.
Maar dat gaat natuurlijk ook verder dan MDR. Hè. Dus alle dienstverlening die Atos biedt, die willen wij heel graag kunnen bieden via ons lokale Nederland zijn. We hebben toch een andere manier van werken dan mensen in andere landen.
Ja.
Dat willen we graag kunnen bieden. En specifiek op dat MDR-stuk. Wat ik nu voorzie is dat onze klanten straks de mogelijkheid krijgen van of je houdt het bij Nederland. Hè, als je niet anders kunt, dan doe je het lekker het Nederlands. En anders kun je uitwijken naar SOCs in het buitenland. Waardoor je misschien ook 's nachts sneller geholpen kunt worden. Maar dan met een heel andere groep van mensen.
Maar als ik even te kijken, want ik heb begrepen ook in het verhaal van Sina, MDR is ook een platform wat centraal ontwikkeld is waar heel veel in geïnvesteerd wordt.
Ja.
Dat betekent dus dat wij dat platform ook gaan gebruiken in Nederland voor onze Nederlandse klanten.
Ja, en daar komen dus ook een aantal andere diensten bij kijken. Threat hunting is daar een groot onderdeel van. Zij hebben met hun MDR een veel groter zicht op het aanvalsveld.
Wereldwijd.
Wereldwijd dus, als wat wij vanuit Nederland kunnen bieden. Ja.
Ja, maar wij hebben natuurlijk vanuit Nederland die koppeling met het Nationaal Cybersecurity Centrum en middenlokale. Maar zij zitten bijvoorbeeld dan ook met de Duitse cybersecurity.
Exact, je hebt dan echt het voordeel van al die andere cybersecurity organisaties in al die buitenlanden. Ja,
ja, ja. Ja, ja, ja.
Je ziet weer hetzelfde fenomeen ontstaan. Hè. Wij hebben weer de lokale kennis, wij kennen de klant, wij weten wat ook een alert of een event betekent bij onze klanten en kunnen helpen in die respons. Maar we hebben ook wel die kracht nodig die ze in de innovatie leggen om vanuit dat platform wat ze ontwikkelen met alle algoritmen, artificial intelligence, machine learning, om dat ook in onze dienst verweven te krijgen.
Ja, want als architect kijk je natuurlijk ook vaak vooruit. Je wil natuurlijk iets creëren wat inderdaad, zoals Sina dat heel mooi zei, van niet alleen waar je nu iets aan hebt, maar dat ook gelijk toekomstvast is voor richting 2024.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke interessant. En dat doen we natuurlijk ook al jaren vanuit het motorperspectief. Proberen we ook vaak 1, 3, 5 jaar vooruit te kijken.
Ja.
Ja, dat hoor je Sina ook zeggen. 2024, dat vizier dat ligt er. Ja. Ze zijn nu bezig doorkijk te maken naar 2026. Dat is best een heel tijdje vooruit. Met name om te anticiperen op wat je nu al ziet aankomen. Dat je al de ontwikkeling daartoe kan starten. Anders ben je eigenlijk gewoon te laat.
Ja, ja, ja. Hey, en ze creëerden het overall portfolio met die building blocks. We hebben het vandaag natuurlijk over Protect. Kun je iets meer duiden over hoe je dat ziet? Het totale portfolio richting het Protect portfolio?
Ja, er zijn ook vertalingen van eigenlijk de 6... building blocks of de pillars, eigenlijk meer richting een soort tech chain-achtige opzet.
Ja.
Waarin ze de mapping maken van eigenlijk het dienstenpalet meer aan de protect kant. Het voorkomen nog voordat het kwaad geschiet, eigenlijk de hele afscherming van de omgevingen. Tot het moment dat daadwerkelijk een aanval wordt uitgevoerd en wordt gedetecteerd, geanalyseerd. En dan zetten ze natuurlijk heel hard in op de managed respond kant. Om daadwerkelijk ook op te treden. Dus er zit wel echt een scheiding in tussen de protect kant en het detect, de overgang naar detect en de respond daarin.
Maar wat ik dus ook begreep als voorbeeld bijvoorbeeld met dat MDR is je beschermt, protect. Er komen toch, je moet er rekening mee houden dat cyberaanvallers op een manier binnenbreken. Je detecteert iets en dan zetten ze natuurlijk bijvoorbeeld met dat MDR ook weer in. Of zitten we...
ze nog. Het wordt snel.
We zetten we in ook op die full response capability. Ja. Dus dan ga je eigenlijk achteraf, of zodra je iets verdacht ziet, boem, die firewall zeg maar eventjes dichtzetten of een gebruiker isoleren.
Ja, exact. Je voelt daar nog wel wat koudwatervrees. Zowel bij ons als dienstverlener als bij klanten. Hè. Je krijgt een mandaat in een productienetwerk of in een omgeving van een klant waar jij kunt gaan ingrijpen en al of niet gewenst de productie stillegt omdat je die firewall dicht hebt.
Ja, nou dat wordt spannend. Vanmiddag gaan we natuurlijk met Fluvius over OT en elektriciteitsnetwerken hebben. Die robot die automatisch ingrijpt, dat is nog spannender. Maar 4 jaar vooruitkijkend.
Ja, we moeten die kant op. Dus die time to remediate, tussen de tijd dat je iets ontdekt. Je ontdekt iets als het al is gebeurd. Dus die aanvallers die zijn al een tijdje bezig. Dan ontdek jij iets, dan heb je nog tijd nodig om te kunnen ingrijpen. Dat laatste stuk heb je onder controle. Dat moet je zo klein mogelijk maken. Ja, de enige manier om dat te halen is via automatisering. We kunnen dat met mensen gewoon niet oplossen.
Maar dan wel op die ethische manier. Ik vond het ook trouwens een leuke, heel interessant dat het dus niet alleen maar meer algoritmes en ingewikkelder, maar ook die ethiek gewoon meenemen.
Ze houden die menselijke factor erin. En dat vind ik heel sterk. Want alleen machines, het voorbeeld wat ze al aanhaalden, je laat een algoritme los en om te kijken wie het meest geschikt is voor een bepaalde, bepaalde dienst of bepaalde functie. Er komen alleen maar mannen uit, want dat was toevallig wat je dat systeem gevoerd had. Daar moeten dus mensen bij blijven om die ethiek de goede kant op te duwen.
Ja. Ja,
als we kijken naar de innovatietracks, dan hebben we ook best heel veel dialoog rondom dit onderwerp. Hè. Je kan natuurlijk van alles doen met algoritmes en het heel exact maken. Maar Zina vertelde ook, hoe breng je dan de risk appetite van zo'n klant erin? Hoe breng je de context van zo'n klant erin? Om het echt betekenis te geven. En ook die klant weer iets terug te geven waar hij iets mee kan. Dus niet alleen een waarschuwing geven, er is iets aan de hand. Maar een heel verrijkte waarschuwing geven, er is iets aan de hand. Dit is wat er speelt, dit is de geadviseerde respond. Ja. Uiteindelijk ligt dan, zeker vandaag de dag, de actie nog vaak bij de klant. Maar ook daar willen we natuurlijk verder intreden en meer samen met de klant optreden. Omdat we die tijd korter moeten maken.
Ja. Heren, wat is er aan de hand? Het is bijna 12:00 en we gaan naar de middag toe, we gaan naar de lunch toe. Voordat ik dat doe, wilde ik nog eventjes toch even duidelijk aan. Vanmiddag gaan we uitgebreid stilstaan met de security officer van Fluvius, met Frederik. We gaan het hebben over Fluvius, de Belgische stedin Alliander, zeg maar het elektriciteitsnetwerk. We gaan het hebben over OT-security. We gaan het hebben over slimme lantaarnpalen als we het hebben over IoT en ook zijn vrees over kunnen we al deep learning algoritmes gaan toepassen en kunnen we al automatisch ingrijpen. Ik denk dat het echt een onwijs boeiend verhaal is. Hoe kijkt hij daarna? Hoe kijkt Fluvius daarna? En ook de verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische praktijk. Fluvius gaan we ook praten met Tim Merck van Hackshield. En wij hebben als motive hebben natuurlijk al cyberpesten. Cyberpesten, met de VR reality. Ja. Dat is een doelgroep, zeg maar, volgens mij 12 plus. En hier gaan we dus met kinderen tussen de 8 en de 12 gaan we het hebben over hoe maak je van een kind een cyber ranger.
Ja, een cyber ranger.
En dan moet ik toch nog even denken aan jouw zoon Wouter. Hè? 3 jaar hebben we hem geleerd wat een firewall is.
Ja, daar zat hij dan aan de motive bar en moest hij leren wat een firewall was. Ja.
En wat hadden we hem ook weer?
We hadden hem zover dat hij zei, een firewall beschermt het netwerk.
Tegen boeven. En papa werkt met de politie.
Zo is dat.
Tim Merck gaat het uitleggen. Dat gaat veel verder dan dat wij dat toen deden. Dus we gaan richting einde van de ochtend. En in het middagprogramma 1:00 beginnen we met Frederik Martens, security officer bij Fluvius. En om 13:30 digitale weerbaarheid van kinderen. Tim Merck, echt onwijs interessant. Zeker als je zelf al kinderen in deze leeftijd hebt. En aansluitend zullen wij wel weer een aantal interessante plenaire sessies hebben. En einde van de middag kom ik nog 1 keer met de tafelgasten bij jullie terug. En voor nu, 1 minuutje eerder dan gepland, gaan we afsluiten. En dan wens ik jullie een lekkere lunch toe en tot 1:00.